als we uw woord openen, Heer, dat er in ook de hemel open zal zijn. Heer, dat u komt met uw waarheid, dat u komt met uw genade, dat woord en geest elkaar ook versterken. Heer, en dat het dat mag doen wat u ook verlangt, Heer, dat het doet in onze levens, in onze harten, in onze gemeente. Heer, zo dragen we dit aan u op en beleiden dan ook onze afhankelijkheid van u. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Ja, vanuit ons jaarthema Dichterbij pakken we vandaag de draad weer op. We hadden vorige week zendingszondag. En we gaan vandaag weer verder in onze serie het Johannes-evangelie. 2 weken geleden keken we naar Nicodemus. En daar konden we zien van, oh, wat mooi. Nicodemus, die verlangt ernaar om dichterbij te komen. En Nicodemus, dat is een moedig man. Want hij kiest ervoor om Jezus op te zoeken. Hij kiest ervoor om naar Jezus toe te gaan en met hem in gesprek te gaan. Want hij wil Jezus beter leren kennen. Maar laten we eerlijk zijn, het lukt lang niet iedereen om die stap naar Jezus toe uit zichzelf te zetten. Om vanuit jezelf dichter bij Jezus te komen. Vaak genoeg is het ingewikkeld om zelf dichterbij te komen. En dan ook echt dichterbij. In het volle licht van zijn waarheid, in het volle licht van zijn genade. En ik herken dat eerlijk gezegd wel in mijn eigen leven. Oh, ik ken die momenten dat ik heel dichtbij ben aan het hart van de Vader. Intimiteit met Jezus, zijn spreken, het rusten aan zijn voeten. Het gewoon stil worden bij hem. Ik ken het. En tegelijkertijd ken ik ook zoveel momenten dat ik toch weer op een of andere manier op afstand ben komen te staan. Dat heb ik laten gebeuren. En dan ben ik op die plek en dan ben ik niet meer dichtbij. En dat kan allerlei redenen hebben. Soms is het gewoon even, hardop, dan kun je zomaar weer denken dat je het zelf allemaal wel weet en snapt. En dat je eigenlijk de Heer even niet nodig hebt. Soms is het misschien wel, ja, ook weer de schroom om de Heer Jezus zo dichtbij te laten komen. Dat hij echt diepe waarheid kan spreken in mijn leven. Soms wil ik het misschien even niet horen. Ik heb even geen behoefte aan diepe waarheid. Wil ik eigenlijk vast blijven zitten in waar ik zit. Maar dit is geen goede plek. En ik vind mezelf te vaak terug op een plek die niet goed is. Niet dicht bij Jezus, maar toch weer op een afstand. En dat heeft me bezig gehouden deze week. Waarom is dat? Waarom kiezen we ervoor? Om steeds maar weer toch op afstand te komen. En soms misschien ben je wel nog nooit voor je gevoel dichtbij geweest. Waarom laten we het gebeuren? Waar zijn we bang voor? Is het een genade? We denken, joh, maar er is zoveel schuld, zoveel schaamte. Ik ben weer teruggevallen in een patroon in mijn leven. Jezus ziet me aankomen. Is het de waarheid dat we voelen? Oh, dat als die waarheid gaat spreken in ons leven, dat het misschien ook wel even gaat schuren. Dat het zeer gaat doen. Dat die dingen gaat aanraken die pijn doen. Is het ongeloof? Dat we eigenlijk niet durven geloven, niet kunnen geloven. Misschien heb je het ook nog, omdat je het nog nooit hebt ervaren, heb je het wel geprobeerd. Maar dat we ergens niet kunnen geloven dat Jezus echt zit te wachten op ons. Dat hij echt zit te wachten op mij, totdat ik dichterbij kom. Dat hij echt zit te wachten op jou, totdat jij dichterbij komt. Dat we ergens schuilen achter ongeloof. Ja, ik heb een paar keer die beweging gemaakt, maar ik heb daarin niks ervaren. Of ik geloof het gewoon niet. Dat Jezus zo persoonlijk is, dat hij zit te wachten op mij tot ik dichterbij kom. Wat houdt ons bij hem vandaan? Weet je, het mooie van het Bijbelgedeelte van vandaag, het verhaal van de Samaritaanse vrouw, is dat we zien dat Jezus die beweging ook soms zomaar andersom maakt. Hij komt dichterbij. Hij neemt initiatief. Hij komt dichterbij als er bij de persoon in kwestie onwaarschijnlijk geen beweging meer in te krijgen is. Laat het verhaal doorgaan en beginnen met lezen in Johannes 4, vers 1. Daar lezen we: toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer terug naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Ja, dit gesprek, misschien heb je het al vaker voorbij horen komen, dus je kijkt best wel goed, maar het blijft gewoon een heel bijzonder gesprek. Als je even echt stil gaat staan en even echt dat gesprek stap voor stap en fase voor fase op je in laat werken, op je af laat komen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Jezus die kende deze vrouw op een manier zoals ze zichzelf niet eens kende. En Jezus die wilde zo graag in haar leven spreken. En dan staat er, hij moest door Samaria heen. Nou, dat moest een Jood helemaal niet. Juist niet. Joden die reisden met alle liefde om Samaria heen. Want Joden en Samaritanen, dat was water en vuur. Dat was helemaal geen goede match. Die hadden geen contact met elkaar. Die vonden het allemaal maar niks. Dus altijd zie je dat Joden, of meestal, gingen ze om Samaria heen. Dat was een omweg, maar hadden ze er graag voor over. En hier lezen we, nee, maar Jezus. Hij moest door Samaria heen, want hij wilde deze vrouw zien en spreken naar leven. Want het enige wat we zien gebeuren, want daarna gaat hij weer verder, is de ontmoeting met de vrouw. En van daaruit de ontmoeting met de inwoners van haar stad, Sychar. Hij verlangt naar een ontmoeting. Altijd. En als we goed kijken, dit is niet zomaar een vrouw. Dit is een vrouw, zoals je zou kunnen zeggen, met een verleden. En haar leven nu, dat speelt zich ogenschijnlijk af in de schaduw van dat donkere verleden. Dat merk je gewoon aan een kleinigheid. We lezen, ze komt tegen het middaguur, is Jezus daar, en rond het middaguur komt daar een vrouw om water te putten. Dat is volstrekt onlogisch. Water putten, dat deed je 's ochtends of dat deed je 's avonds, als het nog koud was, koel was, of het weer koel werd. Maar niemand ging op het midden van de dag, op het heetst van de dag, water putten. Dat deed je niet. Maar zij wel. Waarom? Was ze helemaal klaar met al die blikken van al die mensen, met al dat gesmoes, met al dat geroddel, met al die gesprekken die stilvielen op het moment dat zij in de buurt kwam? Voelde ze zich zo afgewezen, zo geïsoleerd, zo eenzaam, dat ze niet anders kon dan de veiligheid kiezen om zichzelf te beschermen tegen al die blikken, tegen al die stemmen, tegen al die geluiden? Ze ontloopt iedereen. Bijna iedereen, want er is toch iemand bij de put. Hij krijgt nou wat. Het is een Jood. Wat moet die hier nou op dit moment bij deze put? Nou ja, ze zal waarschijnlijk geen last van hem hebben, want als Jood zal ze ongetwijfeld doen alsof zij als Samaritaanse lucht is. En dat is ze wel gewend. Dat mensen haar behandelen alsof ze lucht is. Maar dan gebeurt er eigenlijk iets revolutionairs, iets spectaculairs, Jezus vraagt om een glas water, is dat zo bijzonder? Ja, dat is hartstikke bijzonder. Een Jood vraagt een Samaritaanse vrouw notabene, een Joodse man, vraagt een Samaritaanse vrouw om een glas water. Hij doorbreekt, hij overbrugt meteen alle culturele grenzen die er zijn. Jezus komt dichterbij. Hij zoekt de toenadering, hij zoekt de verbinding. We lezen in vers 7 en 8 en 9. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, maar hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus past niet zomaar in haar systeem. Hoe kan hij nou als Jood toenadering zoeken tot haar als Samaritaanse? En die vraag kunnen wij ook soms zomaar stellen. Hoe kan Jezus nou voor het eerst of opnieuw of nog steeds echt betrokken zijn op mijn leven? Hoe kan dat nou? Is het wel zo? Is het wel echt zo? Als dat zo is, hoe gaat Jezus dan om met mijn verleden? Met alle keuzes die ik daarin heb gemaakt, die niet zo geweldig waren. Weet je, Jezus gaat met mijn verleden om, met jouw verleden om, precies hetzelfde als hoe hij met het verleden van deze vrouw omgaat. Eindeloos zorgzaam. En onvoorstelbaar liefdevol en geduldig. Ja, er is veel gebeurd in het leven van de vrouw. Dat zie je door het verhaal heen. Zoals dat soms gaat in een mensenleven. En Jezus weet dat. Hij weet dat heel goed. Dat zullen we ook zien straks. Zij weet nog niet wie hij is. Maar hij weet wel wie zij is. En hij laat haar niet vallen. ondanks dat hij weet wie ze is en wat daarachter van is en wat er allemaal is gebeurd, hij laat haar niet vallen. Integendeel, ook deze mens is bedoeld om door hem gered te worden, bevrijd te worden, verlost te worden. Meer en meer ook van de muren die langzamerhand om haar hart zijn opgebouwd. Want in feite, ze is niet alleen, ze is een gevangene. Ze zit vast in haar situatie van isolement. Ze zit muurvast in hoe andere mensen naar haar kijken. Ze zit daar, vandaar het ongetwijfeld ook vast in hoe ze naar zichzelf is gaan kijken, omdat andere mensen zo naar haar zijn gaan kijken. Deze vrouw zit vast. Maar Jezus is ook gekomen om gevangenen vrijlating te verkondigen, zoals het in Jesaja staat. Om daar waar het vast zit, om het weer te laten stromen. En dat is waar hij op uit is, door die hele ontmoeting heen. Oh, deze vrouw bevrijden uit alles waar ze in vast zit. Dat het toch mag gaan stromen in haar leven. En heel geduldig. Heel zorgzaam. Oh, doorbreekt hij meer en meer de muren rondom haar hart. Hij maakt haar vrij. Want de vrijheid die het evangelie brengt is zeker ook voor mensen met een verrot verleden. En hij kent haar verleden. Hij kent de pijn. Hij ziet de zwakke plekken en de zwarte plekken en de scheuren. Alles wat zo'n pijn doet van binnen. En hij wil haar laten zien. Hij wil haar laten ervaren dat er bij hem een nieuw leven kan beginnen. Dat in hem een nieuwe levensbron is aan te boren. Ja, die doorgaat tot in eeuwigheid. En dus Jezus die kijkt eraan en die zegt, joh, als jij wist wie ik ben, dan zou jij mij te drinken vragen. En ik zou je levend water geven. Een eerste uitnodiging van Jezus. Ergens laat hij al zien, oh, ik ben hier niet om jou te veroordelen. Ik ben hier om jou iets aan te bieden. Om jou iets te vergeven. Maar zoals dat zo vaak gaat, ook in mijn leven en in onze leven en ook in haar leven. Ja, als je beschermingsmechanismen hebt opgebouwd om je hart, als je die muur hebt opgetrokken, die zitten er niet voor niks. Die heeft ze nodig gehad om niet nog meer beschadigd te raken in haar hart. Om niet nog meer pijn gedaan te worden in haar ziel. Dus hebben wij ook misschien wel in ons leven muren opgebouwd om ons hart. Dat we dachten van nou, tot hier en niet verder. Want ik heb er geen zin in. Dat als ik mijn muren laat zakken, oh, dan is ja de kans dat mijn hart opnieuw geraakt gaat worden. En het kost tijd. Maar in de ontmoeting met Jezus zal hij altijd uiteindelijk vragen, wil je de muren om je hart laten zakken? Wil je de beschermingsmechanismes die jij hebt opgebouwd, wil je ze laten varen? Mag ik jouw bescherming zijn? Mag ik jouw muur zijn? Jezus wil die plek zo graag innemen. Maar het gaat niet zomaar. Uiteindelijk gaat zij wel even in de confrontatie. Ze begint eerst maar eens op een praktische dagende manier weerwoord te geven. Want wow, dit gaat wel heel snel. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? En uitdagend zegt ze, ja, maar u bent toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Zo die zit. Wat doe je als mensen dichtbij komen en je vindt het niet zo prettig? Tegenaanval. Aanval is de beste verdediging, leren we in de sport. En dat is ook zo vaak als mensen heel dichtbij komen en denken, bliksem, dit wordt mij een beetje te heet onder de voeten. Tegenreactie. Wat is nou mooier dan tegen een Jood zeggen, onze voorvader Jacob. Daar moet die Jood wel op ingaan. Ik als Samaritaan niet heb over onze voorvader Jacob. Daar kunnen we mooi over in gesprek. Maar Jezus laat zich niet afleiden. Jezus laat zich niet afleiden door bijzaken. Door misschien wel doorzichtige pogingen om hem op afstand te houden. En Jezus wil geen discussie winnen. Hij wil een leven winnen. Hij wil een leven redden. Hij wil deze mens, deze vrouw verlossen uit haar gevangenis en uit haar eenzaamheid. En dus reageert hij heel anders in vers 13. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een nieuwe bron worden. Een bron waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. En dat is wat Jezus voor ogen heeft voor deze vrouw. Een toekomst die niet langer bepaald wordt door haar leven en wat er in haar leven allemaal is gebeurd, maar een toekomst die wordt bepaald door zijn leven. Zijn leven wat hij uiteindelijk ook zal geven, ook voor haar, ook voor jou, ook voor mij. Mag het in jouw leven draaien om mij? Is wat Jezus uiteindelijk zegt, want ik kan een bron zijn in jou, een bron van eeuwig leven. En hij probeert daarmee ook niet zozeer haar gedrag te veranderen, maar haar relatie met God. En dat is wat wij heel vaak doen. Dat wij kijken naar gedrag, ook bij elkaar, en dan we elkaar gaan wijzen op gedrag. Oeh, die zit nu even buiten de lijntjes. Hey, hallo, dat past toch niet helemaal bij een christen zoals jij je nu gedraagt. En dan zijn we gericht op gedrag. En dan kunnen we zomaar met ons vingertje staan. Dan kunnen we zomaar toch weer gaan wijzen en niet gaan wenken. Als broers en zussen, als mensen om je heen gedrag laten zien, we denken, joh, gaat het wel goed? Dan is het zeker belangrijk om in gesprek te gaan. Maar blijkbaar gaat het vooral zo niet goed. Gaat het vooral niet goed dat de bron blijkbaar afgesloten is. Want als je aangesloten bent op de bron die leven geeft, dan zal van daaruit uiteindelijk de vrucht is ook ander gedrag. Wij doen zo vaak ook in ons leven en ook naar elkaar toe aan symptoombestrijding. Je moet je gedrag aanpassen. Nee joh. Zorg dat je bent aangesloten op de bron, dan zal van daaruit zijn leven gaan stromen in jou. Oh, en dat zal effect hebben op je gedrag, op hoe je je leven leeft, hoe we ook naar elkaar kijken. Heb het goede perspectief. Kijk omhoog en kijk niet te veel naar elkaar. Maar goed, Jezus is niet zomaar bij het hart van deze vrouw. En hij snapt ook dat het ingewikkeld is, want hij die haar ontmoet bij de put, hij weet ook van die andere put, de beerput, het verrotte leven van deze vrouw, want wat moet daar veel gebeurd zijn. En het mooie van Jezus is, joh, ook dat, ook als er in jouw leven dingen zijn, we zeggen van, oh, daar wil ik het gewoon niet over hebben, ook niet met God. Joh, maar hij weet ervan. En ook hier, hij gaat het niet uit de weg. En dus raakt Jezus in genade, in waarheid, de diepste pijn in haar leven aan. Ga uw man eens roepen. En kom dan weer terug. Au. Ho. Verboden toegang. Wil je dat ook? Misschien wel gebieden in je hart waarvan je zegt, ho. Verboden toegang. Ik ga jou niet, met jou niet praten over mijn relaties, hoe ik dat doe. Ik ga met jou niet praten over hoe ik met geld omga. Ik ga niet met jou praten over hoe mijn relatie met God is. Ho. Verboden toegang. En dat is wat hij eigenlijk hier doet. Ik heb geen man. Ander onderwerp alsjeblieft. Daar gaat je niks aan. Maar dat is een vergissing. Want dit gaat Jezus nou juist wel aan. De diepste pijn van ons leven. Het meest verrotte verhaal misschien wel uit jouw verleden. Yo, daar wil Jezus mee te maken hebben. Daar wil hij inkomen. Daar wil hij bevrijding en genezing brengen waar dat nodig is. Daar wil hij zijn genezende hand opleggen. Ook vandaag. Ook hier en nu. U hebt gelijk. Als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt 5 mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat je ook van Jezus kunt zeggen. Je kunt niet zeggen dat hij eromheen draait. Dat hij alleen maar zoete lieve koekjes bakt. En dan zou deze vrouw ook niet mee geholpen zijn. Dan zou ze er nog steeds eindeloos in gevangen blijven zitten. En daar wil Jezus haar nou juist uit hebben. En wat er precies met haar gebeurd is, dat weten we niet. Wij denken heel snel, oh, jongen, 5 keer getrouwd. En dan ook nog een keer bij een kerel, die is niet eens haar man. Nou, wat is dat voor vrouw? Losbandig. We zouden het er zomaar op kunnen plakken. Is dat zo? Misschien. Maar we weten het niet. Misschien een andere optie. Is zij in het verleden verkracht door een Romeinse soldaat? Dat gebeurde heel veel in die tijd. En daardoor was zij als vrouw oneervol in haar maatschappij. Ja, en waar ben je dan op aangewezen? Over het algemeen op de wat onbetrouwbare mannen die dan nog wel beschikbaar zijn. Lag het allemaal aan haar? We weten het niet. Maar we denken soms in zo'n verhaal zomaar te lezen van donders, wat een... Die had het echt niet goed voor elkaar. Losbandig type. We weten het niet. We kennen haar verleden niet. We kennen haar verhaal niet. Waarom zouden we dan gaan wijzen? Het enige wat wij moeten doen is wenken. Dichterbij komen en uitnodigen. We weten het niet en Jezus, hij gaat er ook niet op in. Hij heeft geen plezier in de meest beroerde details van een moeilijk leven. In zijn genade zegt hij precies genoeg waarheid. Dat is Jezus. In zijn genade precies genoeg waarheid. Niet meer, niet onnodig, niet nog even lekker lopen prikken. Van hoe, daar heb je wel een paar keer goed, ben je de mist in gegaan. Nee, genade en waarheid. Hij is uiteindelijk in haar leven de zevende man. De volmaakte man. Want zoals we vaker zien in zijn omgang met mensen. Jezus heeft helemaal geen behoefte aan. Om allerlei zonden te benoemen. Om het belijden van schuld uit te lokken. Hij focust niet op wat mensen verkeerd hebben gedaan. Hij focust op wat mensen nodig hebben. Zo kijkt Jezus. Wat heb je nodig? Oh, en zij heeft zoveel nodig. Maar het meeste wat ze nodig heeft, is leven in relatie met hem. Aangesloten raken op de bron van eeuwig leven. En het resultaat van zijn woorden van waarheid in genade, ja, is dat deze vrouw zich gekend weet. Dat ze zich doorgrond weet. Oh, wat is dit voor man? Wat is dit voor man die zoveel van haar weet? En die haar toch niet de grond intrapt. Sterker nog, die haar iets wil geven. Wat is dit voor man? Ze is in verwarring. Het gaat allemaal veel te snel. Oh, time out. Weet je wat een goede tactiek is? Theologische discussie starten. Als je denkt, komt er dichtbij. Joh, op de avond begin lekker over de doop. Weet je, op de avond verder heb je toch allemaal of ingewikkelde dingen gehad. En kom je toch niet verder, kom je niet dichter bij elkaar. Nou, theologische vraag. Zullen we even een vraag, gesprekje doen, Jezus, over op welke plek moet je God nou eigenlijk gaan bidden? Hè? Is dat deze berg of is het in Jeruzalem? En Jezus ziet het als uitnodiging. Hij gaat erop in. Maar hij legt alleen maar meer lading in het gesprek. Hij zegt, oh, maar er komt een tijd. En die tijd is nu. De tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Maar weer van die zwaar geladen woorden. En dan komt het gesprek in een beslissende fase. Want vragend. Ja, je kunt het proeven. Eigenlijk al wetend. Zegt ze het. Ja, maar ik weet wel dat de Messias zal komen. En dan zie je gedurende het gesprek dat de ogen van de vrouw steeds verder en verder geopend was. Eerst zag ze een Jood. Die vroeg om water. Daarna lees je het verhaal, we hebben het niet letterlijk gelezen, maar staat er wel, zag ze een profeet. En nu ziet ze Jezus, in wie hij werkelijk is, de Messias. En hij bevestigt dat ook meteen. Jezus zei tegen haar, vers 26, ja, dat ben ik. Degene die met u spreekt. Ik loop jou niet voorbij. Ik sta voor je. Ik zie je en hier moet ik zijn. Want juist jou wil ik genezen. En juist jou wil ik redden. Uit de gevangenis van schuld en van schaamte. Oh, sluit je toch aan op de levensbron die ik ben. En dan gaat het ook van daaruit anders stromen in je leven. En dat geldt 2000 jaar later nog steeds. Jezus is daadwerkelijk de hemelse bron waarin we onze ultieme dorst kunnen lessen. En als we heel eerlijk zijn, als we kijken naar onszelf. We hebben in mindere of meerdere mate allemaal ons heil gezocht in allerlei aardse bronnen, toch? Niet alleen in ons uiterlijk, in onze prestatie, in onze bezittingen, onze sociale status, de acceptatie door anderen. Misschien ben je daar nog wel heel druk mee op dit moment. Maar de bronnen van de aarde zullen nooit, soms even heel kortstondig, maar nooit voor langere tijd, ons verlangen, onze dorst, onze honger naar rust, naar waardering, naar goedkeuring en naar vervulling kunnen verzadigen. We moeten bij Jezus zijn. Hij is de bron. Hij zelf kan en hij zelf wil en hij zelf zal ons verlangen naar rust, naar erkenning, naar vervulling. Hij zal het, hij wil het, hij kan het volledig voeden. Maar het is wel aan ons om die bron aan te boren. om zelf aangesloten te raken op die bron en op het moment dat Jezus dat ook aanbiedt. Bij de vrouw, Jezus komt dichterbij. Maar het is nog wel aan haar om zichzelf ook aan te sluiten op de bron die hij is. En voor de mensen in haar stad, de mensen in de stad Sychar, betekent het dat ze wel zelf in beweging moeten komen op het moment dat de vrouw hun vrijmoedig vertelt over Jezus. En dat ze in de stad vrijmoedig vertelt over Jezus, deze man weet alles van me. Laat zien dat zij door de ontmoeting met Jezus heen daadwerkelijk al is bevrijd uit haar isolement. Ze is al bevrijd uit schuld en schaamte, want ze staat vrijmoedig in die stad. Deze man, hij weet alles van me. Hij veroordeelt me niet. Zou hij de Messias zijn? Ze is vrijmoedig, ze is al vrij, dwars door de ontmoeting met Jezus heen. En wanneer komt de stad tot geloof, de mensen uit de stad, echt tot geloof? Als ze Jezus zelf hebben ontmoet. Dat is het moment waarop de vonk overspringt. Als ze zelf in beweging komen. Als ze zelf dichterbij komen. En dat geldt ook voor jou. En dat geldt ook voor mij vandaag. Hoe je hier ook zit. Jezus wil dolgraag dat je dichterbij komt. Dus je bent al 10 jaar christen. En heb je deze beweging dichterbij. Ah, toch weer veraf. Heb je al heel vaak gemaakt in je leven. En misschien sta je nu wel weer een tijdje al veraf. Misschien heb je het wel even opgegeven. Misschien vind je het wel even best aan de zijlijn. Het is niet best aan de zijlijn. Vandaag neemt ook voor jou weer die uitnodiging. Ach, kom toch. Kom toch dichterbij. En misschien ken je alleen maar deze plek. Geloof je wel dat Jezus de Messias is? Maar heb je nog nooit die nabijheid ervaren? Heb je nog nooit ervaren dat hij toch ook echt in jouw leven wil spreken? Dan bid ik. Dat je vandaag toch weer daarin je hart zult openen. En dat hij zal spreken. Dat hij zal werken. En misschien ben je nog niet gelovig. Maar weet je ten diepste. Misschien wel door deze dienst heen. Ergens weet je het wel. Weet je wel dat Jezus de Messias is. Ergens weet en geloof je wel dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. Dat hij is gestorven aan een kruis. Dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij eeuwig leven geeft aan ieder die in hem gelooft. Ergens weet je het wel, maar je hebt nog nooit gezegd, ja maar, ik wil het ook graag ontvangen in mijn leven. En ik wil er ook graag uit gaan leven. Dan is vandaag de dag dat Jezus ook tegen jou zegt, kom toch dichterbij. Kom toch dichterbij. Want weet je wat hij zegt? Als eerste altijd tegen jou, tegen mij, ik heb je lief. Ik heb je altijd lief gehad. En mijn liefde zal jou altijd vergezellen. En weet je wat? Als je jezelf aansluit op mij, de bron van leven, ik breng je weer tot bloei. Het staat op de muur. Het is de diepe waarheid in Jezus. Hij wil jou voor het eerst opnieuw of nog veel verder tot bloei brengen. Dat is waar hij op uit is in je leven. Niet om je gedrag te corrigeren. Hij wil je tot bloei brengen. Van waaruit je het koninkrijk kunt leven in wie je bent. En kunt uitdelen aan de mensen om je heen. Met Jezus, in Jezus, gaan ook genade en waarheid meer en meer stromen in ons leven. En wees niet bang. Wees niet bang voor de waarheid die Jezus wil brengen in jouw leven. Ook al schuurt het, ook al raakt het dingen aan die pijn doen, ook al raakt het dingen aan die je niet wil horen. Wees niet bang, want als Jezus waarheid spreekt in je leven, dan is dat om je vrij te maken. Dan is het om je te bevrijden uit leugens, te bevrijden uit patronen, te bevrijden uit je verleden waar je misschien nog vast zit. Wees niet bang voor zijn waarheid. En wees ook niet bang voor zijn genade. Dat je denkt, hij ziet me aankomen, de schuld en schaamte die er is. Wees niet bang dat zijn genade gaat stromen. Want hij staat daar met zijn armen wijd open. Hier ben ik. Kom toch dichterbij. Wees niet bang om dichter bij mij te komen. Alsjeblieft. Of je hem nu al heel lang kent. Of nog maar net. Of helemaal niet. Alsjeblieft, stel je hart wagenwijd open voor hem. Geef hem de kans om te spreken in je hart, om te spreken in je leven. Om waarheid en genade te brengen, want dat is wat in hem opgesloten zit. Geef hem de ruimte om te genezen. Dat is waar hij op uit is in jou en in mijn leven. Geef hem de kans. Amen.